Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 39 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. 39, 3 en 5 gaan we samen zingen. Aan u zal worden voorgelezen 1 Thessalonicenzen 5, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Ook wordt u een gedeelte, eerst wordt u echter een gedeelte gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wel artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de consciëntiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor alle ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddeloze, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vrome en uitverkorene, dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vrucht des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciëntiën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon de God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere. Lezen we nu 1 Thessalonicenzen 5, de eerste 11 verzen. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelven zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet.
Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen. Dat doen we uit Psalm 102 en daarvan het 14e, 15e en 16e vers. Taardrek en de hemel bogen, het 15e, als een kleed zal al verouden, ook het 16e vers. Gaan we samen zingen. Ondertussen zijn er twee collecten, twee keer voor de kerk. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanavond voor de laatste maal in dit kalenderjaar een ogenblik stil bij hetgeen u is voorgelezen, het 1 Thessalonicenzen 5. En daarvan naderen de versen 8 en 9, waar des Heeren woord al dus luidt. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, we beluisteren in deze tekst een aansporing tot waakzaamheid. En dan zien we een tweetal gedachten. In de eerste plaats is die aansporing nodig en in de tweede plaats heeft die aansporing een reden. De noodzaak van deze aansporing, vers 9, want maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn. En in de tweede plaats de reden, de apostel zegt in vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, we zijn gekomen in de laatste dag van het kalenderjaar. En nu weet ik wel, een kalender dat is een keer ingevoerd en dat is een bepaalde orde. En als zodanig heeft het natuurlijk verder niet zo heel veel betekenis. Het is een structurering die we aanbrengen in de tijd. Net zo goed als uren, dagen, maanden enzovoorts. Islamieten hebben bijvoorbeeld weer een hele andere indeling. Die delen een dag in naar het ochtendgebed, het middaggebed, het avondgebed en noem maar op. Niettemin is het wel een moment, zo'n laatste dag van een kalenderjaar, om eens even terug te blikken naar het achterliggende jaar, naar de achterliggende 365 dagen. En er zijn er natuurlijk veel dingen gebeurd die veel droefheid geven. Straks zullen er namen worden opgelezen van mensen die ons zijn ontvallen. Een vader, een man, een kind, enzovoort, enzovoort. En het brengt ons elke keer weer opnieuw bij de betrekkelijkheid van het aardse leven. We kunnen er ook, als we nagaan, verschrikkelijke en erge dingen zijn gebeurd in ons huwelijks en in ons gezinsleven. We kunnen natuurlijk ook letten op de goede dingen. Denk aan de kinderen die geboren zijn. Denk aan de huwelijken die gesloten zijn. En zo zijn er allerlei dingen die te overdenken waard zijn aan het einde van dit kalenderjaar. Eén ding is zeker. We leven in een tijd waarin er veel welvaart is en veel voorspoed. En dat mogen we in zekere zin ook een goede gave van de Heere noemen. We moeten niet meedoen aan al die mensen die zeggen, gaat allemaal slechter en slechter en nog slechter. Het gaat in materieel opzicht en het gaat ook voor gezondheidszorg en al die dingen eigenlijk buitengewoon goed. We leven in een tijd waarin het nog nooit zo goed is geweest in ons land en in ons werelddeel. Aan de andere kant is er ook wel een heel diep moreel verval. En er zijn miljoenen mensen in ons land die niets meer van God en van zijn woord willen weten. En dat neemt helaas hand over hand toe. Buiten de kerk, maar helaas ook in de kerk. Mensen die niet meer geloven in God of denken dat ze de Bijbelse waarheid aan de kant kunnen schuiven of onze belijdenissen, noem allemaal maar op. En dat is een diep moreel geestelijk verval in onze samenleving en ook in de kerk in Nederland. En dat grijpt steeds meer om zich heen. En dat is wel iets waar we heel veel zorg over zouden kunnen hebben zo aan het einde van dit achterliggende kalenderjaar. En toch, gemeente, moeten wij bij al die dingen niet in de eerste plaats stilstaan, bij de aardse dingen. Nee, we staan vanavond stil bij Gods woord en wat de Heere ons vanavond voor de laatste keer in dit kalenderjaar heeft te zeggen. De tekst voor vanavond is genomen uit 1 Thessalonicenzen 5. Paulus heeft deze gemeente een brief geschreven nadat hij deze gemeente op de tweede zendingsreis heeft gesticht. We weten dat Paulus een drietal zendingsreizen heeft ondernomen. De eerste reis ging naar het huidige Turkije. En daar heeft hij de gemeenten in het midden Turkije gesticht. Dat toen Galatië. Daar lagen nog Lystra, Derbe, Iconium. Daarna heeft Paulus teruggegaan naar Jeruzalem. Er is daar een vergadering geweest. Die heeft besloten over welke plek de heidenen zouden innemen in de christelijke kerk. En daarna onderneemt Paulus de tweede zendingsreis, onder andere samen met Timotheus en Silas, die aan het begin van deze brief worden genoemd. Paulus, Silvanus en Timotheus, drie mannen die het evangelie hebben gepreekt. En in die tweede zendingsreis doet Paulus onder andere Europa aan. Hij komt in Filippi en van Filippi komt hij tenslotte in Thessalonica. En van Thessalonica, dat ligt in Macedonië, komt hij tenslotte in Korinthe. Daar heeft Paulus langere tijd gewerkt en zo ook de gemeente van Korinthe gesticht. En nadat Paulus in Thessalonica is geweest en verder doorgaat naar het zuiden van Griekenland, stuurt hij die gemeente Thessalonica, waar hij dus tenslotte weg moest in verband met oproer vanuit de Joden enzovoorts, stuurt hij die gemeente Thessalonica een brief. Het gaat dus over een jonge christelijke gemeente, een jaar of twee, drie zijn ze nu gevormd en is daar in die stad Thessalonica, een stad waarschijnlijk van tussen de 200.000 inwoners, zeggen sommige verklaarders, anderen zeggen minder. Maar laat ervan uitgaan, het was een vrij grote stad in de tijd van, in die tijd. En daar in die grote stad heeft God dan zijn gemeente gesticht. Een gemeente van 3-4 jaar oud, nog minder eigenlijk. Pas begonnen de gemeente. Pas beginnen de geloven, het zij uit het Jodendom, het zij uit het Heidendom. En Paulus is weer verder en hij schrijft vanuit Korinthe deze brief. En in die brief onderwijst Paulus hen in de christelijke leer en spoort hij ook aan tot een christelijk leven. Gemeente Paulus had het evangelie gepreekt. Wat is het evangelie? Nou, het evangelie is de boodschap van de gekruisigde Christus. De Christus is gekruisigd voor de zonde en dat is opgestaan uit de doden. En dat in die persoon het heil is voor de hele wereld. Dat is het evangelie. En die boodschap heeft Paulus keer op keer gebracht, keer op keer herhaald. In de gekruisigde en opgestane is heil voor reddeloze zondaren. Iedereen die zalig maken door het geloof aanneemt, is behouden. Iedereen die deze zalig maken in ongeloof verwerpt, gaat voor eeuwig verloren. Dat is de evangeliepredikie. Dat is de boodschap die Paulus heeft gebracht. Getrouw, keer op keer, en die boodschap heeft de Heer willen heiligen aan de harten van zondaren. Nadat die gemeente daar in Thessalonica is gesticht, moet die gemeente in de christelijke leer verder worden gebouwd en verder worden versterkt. En daarvoor stuurt Paulus deze brief. En die brieven van de apostelen hebben vooral bedoeling verder onderwijs en ook aansporen tot volharding bij de Bijbelse leer. Vandaar dat die mensen worden opgeroepen tot volharden. En Paulus die wijst in deze brief onder andere op, laten we de laatste twee hoofdstukken maar even nemen. Hoofdstuk 4, hij wijst op de broederlijke liefde en een heilige levenswandel. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12. Aansporing tot een heilig leven. Dat betekende heel wat in die heidense samenleving. Want u weet, wellicht in die heidense samenleving van ongeveer 50 na Christus, daar was dronkenschap heel gewoon, daar was geweld heel gewoon, daar was ook huwelijksontrouw heel gewoon en daar waren allerlei losbandigheden, dronken zijn enzovoort, die voor de gemiddelde Romein volstrekt gewoon waren. Paulus zegt dat evangelie, dat is een boodschap van Gods genade. En door die boodschap komt er ook een totaal nieuw leven. En hij spoort die gemeente aan tot een totaal nieuwe levensopenbaring. En zo komt daar in die grote heidense stad zomaar stapje voor stapje die christelijke gemeente openbaar. Goede werken, dat nieuwe leven, dat komt openbaar tot de eer van God, tot heil van onze naasten, tot verzekering van onze zielen, tot standvastigheid in die aangenomen leren. Nadat Paulus daartoe heeft aangespoord tot dat gehoorzame leven aan Gods geboden, gaat hij dan in de tweede plaats in hoofdstuk 4 beginnen over de toekomst en over de wederkomst. Dat was ook een heel belangrijk onderdeel uit het onderwijs van de apostel. De Grieken en de Romeinen die dachten dat er een soort eeuwige stof was en een eeuwige weerkeer van alle dingen enzovoorts. Nee, zegt Paulus, dat is niet zo. De Heer Jezus die ik gepreekt heb, die is weer opgestaan uit de doden en die komt eenmaal terug op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En alles gaat nu dus heen naar die dag van zijn wederkomst. Eigenlijk zegt Paulus tegen die mensen in Thessalonica, weet u, u bent niet voor de tijd geschapen, maar u bent voor de eeuwigheid geschapen. Dat is wel een hele belangrijke gedachte. Maar kijk, weet u, ook gemiddeld in ons land en ook onder ons zijn er natuurlijk tallozen en die denken dood is dood en ik zie wel wat er na dit leven komt. Je hoeft alleen maar de straat op te gaan en moet zeggen, wat gebeurt er nou als u sterft? Nou, daar heb ik geen benul van en het interesseert mij ook niet. Dat is zo in de wereld en dat kom je ook tegen in de kerk. En misschien bent u er ook wel een die denkt van, jongen, dat zie ik dan allemaal wel hoe het uitpakt. Nou, dan zit u vanavond op een goede plek en dan ga ik u vanavond wat anders vertellen. Vanuit de Bijbel ga ik u dan zeggen, kijk, er komt een moment dat deze tijd opgaat in de eeuwigheid. En dat is het moment dat Christus terugkomt op de wolken des hemels. En in de tweede plaats, dat is ook de tijd dat u sterft, de laatste adem uitblaast. Dan gaat u zo de eeuwigheid binnen. En u zegt Paulus over die wederkomst dat we in dat licht waakzaam moeten zijn. En daar begint u dus over in het vijfde hoofdstuk. Want er waren natuurlijk ook mensen die zeiden, wanneer zal dat dan gebeuren? Duurt dat nog lang of is dat nog kort? Of gebeurt dat eigenlijk wel echt en waar gebeurt dat dan precies? En dat soort dingen meer. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 5 van de tijden en gelegenheden, lees maar mee broeders. Heb gij niet van nodig dat ik u schrijf, want u weet zeer wel dat die dag van de Heer, dus die dag van de wederkomst, dat de tijd voorbij is en de eeuwigheid begint, die komt als een dief in de nacht. Die zal dus heel plotseling en onverwachts daar zijn. De Heer Jezus heeft gezegd, zoals een bliksem op een mooie zondagmiddag, het wordt wat warm en benauwd en opeens onweer. De bliksem slaat naar beneden. Zo ook zal die wederkomst van de Heer zijn. Plotseling en onverwachts zal de Heer komen. En dan zullen ze zeggen, vrede, vrede, nee, het komt. Zoals bij een bevruchte vrouw die ook een keer zal bevallen na 9 maanden. Zo ook komt er eenmaal weer de Jezus terug. Het voorbeeld gebruikt Paulus in verder vers. En dan spoort hij die gemeente aan en hij zegt, jullie zijn kinderen van het licht en blijf nou niet slapen in vers 6, maar laat ons waken en nuchter zijn. Hè? Reken daar dus mee, u moet sterven, er is een eeuwigheid en de Heer Jezus komt terug op de wolken van de hemel. En hij spoort die mensen aan om daar zichzelf rekenschap van te geven. Nou, daar hebt u nou even het verband en zo komen we bij het 8e vers. De aansporing tot waakzaamheid, waakzaamheid in het licht van die komende oordeelsdag. Daar gaan we dan in de eerste plaats eens even een paar dingen over opnoemen, zodat u dat goed kunt overdenken. Maar wij, zegt de apostel, die desdaags zijn, maar wij. Daar bedoelt hij dus die broeders mee uit vers 1. Dat wordt herhaald in vers 4. En dat wordt met vers 5, de kinderen van het licht, wij die desdaags zijn. Hij spreekt hier dus Gods volk, de gelovigen aan, de broeders, en daarin zijn ook begrepen de zusters. Hè. Als je broeders leest in het Nieuwe Testament, dan zijn de zusters, dan zijn de gelovige vrouwen daar ook in begrepen. En Paulus zegt, u moet daar goed mee rekenen dat er dus een dag van de wederkomst komt. En dat wordt in de Bijbel nog alles herhaald. En waarom zou dat nou herhaald worden? Nou gemeente, ik denk dat het erg belangrijk is dat we daarmee leren rekenen. Dat is belangrijk voor gelovigen en dat is nou ook belangrijk voor ongelovigen. Dat is nou voor ons allemaal erg belangrijk. En daarom noemt de apostel dat en daarom wordt dat ook zo vaak in de Bijbel onderstreept. Mag ik eerst eens even iets zeggen tegen onze onbekeerde mensen? En onbekeerde mensen, daar bedoel ik mee, mensen die zeggen, ja, ik weet wel dat ik bekeerd moet worden, maar ja, de Bijbel vind ik zo moeilijk. En bovendien, ja, vanavond ben ik dan wel in de kerk, maar ik weet niet of ik morgen nog wel kom. En bovendien, ja, bekeerde, dat moet God doen. En ondertussen leven we gewoon verder, we doen ons werk, we koken het eten, we zijn bezig in ons gezin. En we hebben er eigenlijk helemaal niet in de gaten dat de tijd ons zomaar door de vingers glipt. Onbekeerde mensen. Misschien ook een tikkeltje onverschillig. Zullen u erom denken dat het zomaar eeuwigheid kan worden? En dat de Heer Jezus elk moment terugkomt. Ja, zegt u, maar dat heeft Paulus al zo'n 2000 jaar geleden gezegd. Ja, ja. Maar Paulus leefde er ook bij dat elk moment kon gebeuren. En hij verlangde er ook naar dat elk moment kon gebeuren. Kijk, een ware christen, die leeft niet voor de tijd, maar die leeft voor de eeuwigheid. Want die weet, ik ben op reis. Dat heeft Bunyan zo mooi neergegeven in de Christenreis. Wat is een ware pelgrim? Nou, dit is een reiziger. En in de Hebreeënbrief kunnen we dat ook lezen. Abraham was een pelgrim. Hij zocht de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. En als wij dat nou niet zijn, dan moet ik u dus ernstig aanspreken. Vliet de toekomende toren. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Wend u naar mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En ik heb de opdracht om de eeuwigheid heel dicht bij u te brengen, als ware aan de deur van uw hart. Dat u vanavond de deur uitgaat en zegt, oh, als ik nou vanavond sterf, als vanavond Heer Jezus komt, dan is het voor mij voor eeuwig te laat. Dat zou al het begin kunnen zijn van dat u stil wordt gezet. U weet wel, zondag hebben we gezegd, de jongelui, jullie weten het toch, hè? Die dronken man, die moest van de weg afgehaald. En wat is nou de bekering? Haalt God een mens van de weg af? En zo'n dronkenschapper die het gaspedaaltje nog een dipje verder induwt naar 170. Haalt God je van de weg af? Zijn we al van de weg afgehaald? Of tuffen we nog gewoon verder, richting de rampzaligheid? Hier, dan horen we uit de Bijbel. Maar wij, broeders, kinderen des daags, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Zeg dat tegen ouderen, ook tegen jongeren. Laat je niks wijsmaken door de duivel en door de mensen om je heen. Ja, dat is ook weer zo'n geweldig argument. Heel veel mensen denken dat de Bijbel niet waar is. Ja, wat heb je met heel veel mensen te maken? Heel veel mensen denken ook dat vuurwerk afsteken heel leuk is. En heel veel mensen denken ook dat het helemaal niet ongezond is om te roken en te drinken. En noem allemaal maar op. U hebt niet te maken met de meerderheid. U hebt te maken met de waarheid. En de waarheid is, die staat in de Bijbel, dat we eenmaal God zullen ontmoeten. Een mens is geen beest. Een beest die heeft een ziel en als die sterft, dan blijft er niks meer van over. Maar een mens is een mens, een ziel en lichaam. En u staat straks voor God. Ik ook hoor. Het is niet alleen een aansporing tot onbekeerden, maar ook voor bekeerden. Dat vooral in deze tekst. Want Paulus spreekt de broeders aan. Hebben die mensen dat dan ook nodig? Jazeker hebben die dat nodig. Want Paulus zegt in de Efezebrief bijvoorbeeld, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En bedoelt u de slapende gemeenteleden in Efeze. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Dan heb je de wijze maagden, die zijn ook in slaap gevallen. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen, hè. Dat we het hier zo fijn hebben op de aarde. Dat we het hier zo geweldig naar ons zin hebben. We hebben lekker eten. We hebben een mooi huis. En we hebben een fijne auto. En we hebben voor volgend jaar alweer een fijne vakantie afgesproken. En we kunnen toch zo fijn genieten. En dan lezen we ook nog wat in de Bijbel en zo. En dan zo gaan we daar richting. Ja, wat richting? Ontwaak. We gaan naar de eeuwigheid. Mag u dan niet genieten? Mag u dan de dingen die u ontvangt niet gebruiken? Tuurlijk mag u dat gebruiken. Ik ga u niet zeggen dat u als een monnik of een kluizenaar moet leven. Maar weet u wat u wel moet? Wat staat op nummer 1? Kijk, en dat is zo belangrijk. Wat staat op nummer 1 in ons leven? En dan zegt de grote apostel Paulus hier, maar wij die des daags zijn, kinderen van het licht, hef toch uw ogen eens wat op naar boven. Hoofd omhoog, het hoofd naar boven. Hier beneden is het niet. Heel de wereld gaat voorbij. Heb de wereld niet lief en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Kijk, dat doet de apostel, dat hij dat dus onderstreept, omdat het voor ons allen belangrijk is. Vond u dat ook belangrijk toen u hier naartoe kwam? Brengt u dat ook op de knieën. En zei u, Heere, nou horen we straks namen. Dominee Golverdingen is overleden. Kindje van Wim en Hanneke, dat heeft niet veel dagen geleefd. Kleinkind. Er zijn ook oude mensen zijn overleden. Zijn mensen van middelbare leeftijd overleden. Maar als mijn naam er nou bij had gestaan. Drijft dat u nog nooit uit naar de binnenkamer? Houdt u dat nog nooit bezig? O, dat we u bidden als een gezant van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Het is de laatste keer dit jaar. Laat u toch met God verzoenen. Zoek toch de Heere en leef. En dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij in de tweede plaats, op welke manier we dan waakzaam moeten zijn. Hij vindt het nodig, als kinderen des daags, en in de tweede plaats, op welke manier? Ja, hoe doe je dat nou? Gemeente, er zijn in geestelijk opzicht allerlei soorten mensen. Er zijn er die zitten graag in de luie stoel. En die gaan zitten en die zeggen, nou, als God me bekeren wil, dan word ik wel bekeerd. Ik denk dat die mensen nog totaal onbekeerd zijn en dat die ook niet bekeerd worden ook. Want je wordt nooit in de luie stoel bekeerd, daar kom ik nergens in de Bijbel tegen. Integendeel, de Heer Jezus strijdt om in te gaan. En op een andere plaats in de gelijkenis zegt de Heer Jezus tegen die man, of tegen die man in de hel, die zegt, ja, stuur nou toch iemand naar de aarde, en dat hij eens gaat vertellen hoe erg het nou toch in de hel is enzovoorts. Dan zegt de Heer Jezus, hebben Mozes en de profeten, dat ze daar maar goed in lezen, want als ze daar niet naar luisteren, dan zullen ze ook niet luisteren naar de man die terugkomt. Dus de Heer die spoort ons aan om activiteit te ontplooien, komen we zo ook nog wel op. Maar hoe moeten we dat nou toch doen, hè? Hoe moeten we nou waakzaam zijn? Paulus zegt, laat ons nuchter zijn. Ja, wat is nuchter? Nou, nuchter, ja, dat hebben we in het gewone taalgebruik natuurlijk, hè. Dan heb je mensen die zijn dronken. En dan zeggen ze, nou, als ze nuchter zijn, dan proberen we er wel mee te praten. Dronkenschap en nuchter. Nou, die bedoeling hebt het ook wel een beetje. Maar het heeft toch nog veel meer de bedoeling dat we tegenover allerlei verkeerd gebruik van de aardse middelen, dronkenschap bijvoorbeeld, of losbandigheid, of, nou ja, dat kwam je in die oude Romeinse steden op een geweldige manier tegen, seksuele losbandigheid, losbandigheid rond geweld, losbandigheid rond drank, en noem allemaal maar op. Je vindt het vandaar ook nog in allerlei steden, in allerlei plaatsen, soms ook op zolders, bij mensen waar je het nooit van verwacht, dat die veel te veel borrels drinken en noem allemaal maar op, en op hun smartphone allemaal dingen zitten te bekijken die toch echt niet goed zijn, en daardoor in de greep zijn geraakt van zondige dingen. En denk nou niet dat u daar niet vatbaar voor bent, daar is elk mens vatbaar voor. En de duivel die probeert het op allerlei manieren realiteit te maken in uw leven. De een zegt nee, maar dat niet en dat. Oh, maar de duivel weet wel iets. En je moet maar nagaan in je eigen leven. Waar zit nou die haper? Waar zit nou die boezemzonde? En die zit er echt hoor. En als de duivel de kans krijgt, dan vuurt hij dat weer aan. En dan beginnen die vlammen weer op te wakkeren. En dan hebben we geen tijd meer voor de hemelse dingen. Want dat is de bedoeling natuurlijk, hè. Dat de duivel ons weghaalt bij die hemelse dingen. En daarom zegt de apostel, wees nuchter. Je mag de aardse dingen wel gebruiken, maar laat het niet nummer 1 zijn. Snapt u dat? He, dus gij zijt kinderen des lichts en wees nuchter. Laat u niet door van alles en nog wat meeslepen. Dat bedoelt hij. En dan vervolgt hij nog verder. Dus dat zijn dan de manier waarop en dat we ons richten. Laat ik maar een paar dingen noemen. Hoe kun je dan nuchter zijn? Nou, door bijvoorbeeld als morgens wakker te worden, eerst je knieën te buigen. Dat is nuchter zijn. Dus niet denken, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik ben daar mee. Luther die zegt, God hebben mensen niet zoveel taken opgelegd, dat hij niet meer hoeft te bidden. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik ben zo druk, ik kan vandaag niet bidden. Nee, dat is nou een drukte die God aan de mens niet heeft opgelegd. Dan mag hij best een stapje minder hard, om wat tijd te hebben voor te bidden. Het is mooi dat Luther dat zegt, hè. Ik las het bij Luther pas geleden. Vond dat wel een mooie uitdrukking. Zo hard moeten werken dat we geen tijd hebben om te bidden. Dat heeft God van niemand gevraagd. Dus we moeten bidden. En dan om minst even uit de Bijbel lezen. Het hoeft natuurlijk niet dat je dan een heel Bijbelboek in één keer achter elkaar gaat zitten uitlezen. Maar dan elke dag zo een stukje. En dan erover nadenken. Weet u wel waar we over gepreekt hebben op de, bij de kerstdagen daarna en daarvoor. Al zo lief heeft God de wereld gehad en wat dominee Haring over gepreekt heeft. Hè, over dat de Heer arm is geworden, opdat je door zijn armoede zou rijk worden. En waar we afgelopen zondagavond over gepreekt hebben, over Gods gerechtigheid. En dat nou een zondaar van die boze weg af moet en dat God zijn recht handhaaft en dat, weet u het nog? Dat de boete betaald moet worden. En dat moet betaald worden. Als iemand overtreedt, krijgt hij een boete. Dat snappen we allemaal. Maar die boete moet wel betaald worden. Hè? En dat is nou de worsteling van een kind van God. Die naar zijn schuld kijkt. En die bezig is om dat te betalen. En dan probeert hij nog wat te bidden en te huilen. En dan probeert hij nog een beetje vroom te praten bovendien. En dan denkt hij, tjong, het gaat toch al lekker de goede kant. En haalt de geest zo een streep erin. Boete betalen. En zo maakt hij plek voor die ene grote betaalheer. En voor dat ene middel waar God hem wel behagen heeft. En dat is dat offer van zijn zoon. En daar moet het naartoe, gemeente. Nuchter zijn, daar moet het naartoe. Hè. Naar die grote Christus. Daarin alleen is een mens maar veilig. Mozes zegt in Psalm 91. Gij zijt ons een toevlucht geweest, God. Wordt niet een toevlucht, God. Komt niet, is een toevlucht. Is het enige. Niks anders. De drie enige God in Christus, dat is de toevlucht, nuchter. En dan in de derde plaats. Welke middelen moet je daar nou bij gebruiken? In die waakzaamheid, welke middelen? Dat het nodig is. De manier waarop, nuchter. En dan de middelen. We lezen in het 8e vers, en daar heb ik bij Efeze 6 ook al over gepreekt. Bij die geestelijke wapenrusting, weet u misschien nog wel. En we komen dat hier ook weer tegen. Het borstwapen des geloofs. Ja, Paulus zegt dus tegen die mensen in Thessalonica. U staat daar in die heidense samenleving. En de Satan die vuurt allerlei giftige pijlen op u af. De ene keer zegt hij. Nou, je moet wel besneden worden tegen een Jood die gelovig is geworden. En tegen een heiden zegt hij dat ook. En de volgende keer zegt de duivel, nou, af en toe dronken, dat mag wel. Dat geeft allemaal niet zo. En de volgende keer zegt hij, ja, maar kijk, dode mensen, die worden toch niet levend. Dat heeft er nooit iemand, dat kan toch helemaal niet. En weer iemand anders zegt hij, die Paulus, ja, dat was wel een, ja. Nou ja, dat, als je die man hoort preken, dan hoor je al, dat is natuurlijk niks. Want het is helemaal niet zo'n mooie redenaar zoals je op de Areopagus tegenkomt. Die mannen konden redens maken, gemeente. Nou, daar was iedereen diep van onder de indruk. En die Paulus die stond er dan maar een beetje te stuntelen voor de zaal. En, ja, want zijn reden was verachtelijk, zeiden ze in Korinthe. Stelde niet zoveel voor, ja, hij schreef indrukwekkende brieven. Maar die preken, dat was suf. Nee. Kon je wel merken, dat was een man met weinig oefeningen, zouden we zeggen. Echt zo'n heel klein, beginnend aposteltje waar die. Ja. Dat zijn allemaal van pijlen van de Satan, hoor. En wat moeten we nou doen om ons daartegen te beschermen? Een borstwapen, dat is een harnas. En dan hebben we bescherming nodig tegen al die gemene pijlen van de Satan. Om waakzaam te zijn. Dat we niet in slaap vallen. En dan zegt Paulus twee dingen. En het eerste, dat is het geloof. En het tweede is de liefde. Dat is nou het harnas van een christen. Daarin wordt hij dus beschermd. Wat is eigenlijk geloof? Ja, je hebt natuurlijk namaakgeloof en een tijdgeloof en stoomgeloof en kleingeloof en weet ik wat allemaal meer. Daar gaan we het nou even niet over hebben. Wat is nou echt geloof? Nou, dat is een geschenk van God, dat weten we, Efeze 2 vers 8. En in de tweede plaats heeft dat geloof, dat kent ook een bepaalde beoefening. En wat is nou dat echte geloof? Wat denkt u, gemeente? Wat is nou, ja, wat is nou de activiteit? Wat is nou de kernactiviteit van dat echte geloof? Kijk, wat is de kernactiviteit van een timmerman dat hij timmert? En wat is de kernactiviteit van een metselaar dat hij metselt? En wat is nou de kernactiviteit van een gelovige, van een ware gelovige? Wat is nu de essentie van zijn bestaan? Als je die man opensnijdt, als je die man wakker ziet worden, als je die man nadenkt. En als hij nou echt waar is in zijn leven, wat is nu zijn schild waar hij zich mee beschermt? Het ware geloof, wat is dat geloof? Dat is dat hij als een arm zondaar de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Dat is het echte geloof. En dan bedoel ik dat niet oppervlak, maar doet dat in waarheid. Dat is het echte geloof. Dat echte geloof, dat is dat je uit jezelf uitgaat en de toevlucht neemt tot de zaligmaker. En daarin alleen maar rust vindt. En daarin alleen maar veilig bent. En daarop alleen maar leunen en steunen kunt. Nou, we hebben het over de eeuwigheid, hè? Over de ontmoeting met God. En ik heb dat al meer gezegd en sinds mijn vrouw is overleden herhaal ik dat bijna elke dienst. En ik hoor het mezelf weer zeggen, maar het is ook echt waar.
Als u en ik voor God staan, dan gaat heel de zooi van ons gaat aan de kant. Onze godsdienst gaat aan de kant. Dan gaat ons vrome praten aan de kant. Dan gaat onze spulletjes aan de kant. Het telt allemaal niet, want God eist volmaakt werk. Er is maar één ding wat telt. Dat is de gerechtigheid van Christus. Wie iets anders meebrengt, is voor eeuwig verloren. En wie daarop leunt en steunt, die is hartelijk welkom bij de grote God van de hemel en van de aarde. Die is zo naakt als wat in zichzelf. Maar die heeft nog net alles gemeend. En dat is het geheim. Dat de Heere kinderlidden de toevlucht nemen. Tot die persoon van de middelaar. En in hem alleen het leven vinden. Geef mij Jezus, of ik sterf van buiten. Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, jong en oud, het gaat op een eeuwigheid aan. Dat wil de apostel ons als het ware inprenten. We staan straks, ik ook dus ook als dominee, er staan trouwens straks geen dominees voor God, er staan een stel straatarme zondaren die alleen behouden kunnen worden vanwege dat bloed en vanwege dat werk van Christus. En hebben we nou in dit leven, misschien wat schuchter, misschien wat van verre, misschien met bevende benen, met bevende hand, misschien hebben we het zelf niet eens kunnen begrijpen. Misschien hebben we er wel naartoe gekropen. Hebben we de toevlucht tot hem genomen. En hebben we aanschouwd als de schoonste van alle mensen kinderen is gena in zijn lippen uitgestort. Dat is het wat de Heer leert hier in dit leven. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dan zegt de bruidskerk: dit is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt springend op de bergen. Huppelend op de heuvelen. Dan gaat het als het ware opreizen in het avondmaal, in het evangelie. In de verkondiging van het evangelie. Die persoon van de middelaar. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Borstwapen is voor en der liefde. En dat betekent de onderlinge liefde. God lief boven alles en onze naast als onszelf. Paulus bedoelt, kijk, wees nou sterk in die onderlinge liefde. Want daardoor blijf je staande ook in het geweld van de zonde en de goddeloosheid daar in die Thessalonicense stad. En dan Paulus er nog iets bij. Het gaat over die verwachting, die waakzaamheid. Hoe zul je nou waakzaam zijn? Dan heeft hij het over het laatst over de helm der zaligheid, de hoop der zaligheid. De helm der hoop. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, helm staat op je hoofd. En zo'n soldaat die had een helm, dat was een sierlijk ding, zo'n pluim op meestal, en dat was ook iets wat kon je beschermen. Als dan een tegenstander met een groot zwaard op je hoofd sloeg, dan hield dat helm dat tegen. En Paulus koppelt die helm, dus dat bescherming van je hoofd, dat koppelt hij aan de hoop. En dan bedoelt hij mee, wat moet nou ons uitzien, wat moet nou ons verlangen zijn, en waar moeten we het nu van verwachten? En dan zegt Paulus, het licht van de eeuwigheid, hè, dat we nog maar één grond, één hoop overhouden. De helm der hoop, dat is de hoop op de eeuwige zaligheid. En zo heeft de ouders het hier over die noodzaak van dat uitzien, van dat verwachten, van die waakzaamheid. Nou, ik heb daar ook een paar dingen vanuit de Bijbel over gezegd. Herkent u dat nou ook in uw leven? Jong, ouder, kennen jullie dat nu? Of zeggen van, nou die dominee die staat maar alle dingen te bazelen, ik snap er niks van. Dan moet ik toch erg waarschuwen, echt waar hoor. En ik mag ook ernstig uitnodigen. Om tot die zaligmaker te gaan. Ja, maar ik ben nog onbekend. Nou, ik zou zeggen, ga maar, dat zegt zelf in de Bijbel, kom. Kom maar. Kom maar als fariseer, kom maar als onverschillige zondaar, kom maar als harde zondaar, kom maar. Kom, dat zegt hij gewoon. Ja, maar ik kan. En wil je komen halen? Ja, maar ik wil. Oh, misschien wil je wel helemaal niet. De koning, dat komt. Zo iemand dorst, die komen. Ja, maar dan moet je eerst door. Heb je dan geen dorst? Heb je geen dorst? Nu straks naar huis gaat, drink u er niks of zo. Weet je nou, als ik was te staan, hij zegt, kom. En kom dan maar met je schuld, kom dan maar met je ellende. Leg je maar zo neer. Al ben je een rijke jongeling, leg je neer voor die heiland. En hij is volkomen gewillig om u de goede weg te wijzen. Hij wijst onverschillige zondaars de weg. Hij wijst oppervlakkige zondaars de weg. Hij wijst aangeslagen zondaars de goede weg. Hij wijst zijn volk de goede weg. Hij zegt, hey Peter, zo iemand achter me lopen. Peter, kom op. Niet te ver vooruit, dat gaat helemaal mee. Achter me. Dat is wat de koning doet. En als u bij hem komt, dan zullen u wat horen, hoor. En dat past nou precies bij wat u nodig hebt. En wat doet dan het ongeloof? Het ongeloof dat zegt, nee hoor. Volgende week. En een nabijkomend geloof dat zegt, nou, ik zal er nog eens over denken. En weet u het ware geloof? Die zegt, ik weet niet hoe het moet, maar ga het toch doen. Nou, dat is nou de waarheid, hè. Dan krijgt dat gestalte in ons leven. En we waakzaam. Zeg, Heer, zou het dan voor mij nog kunnen? En dan word je een bedelaar aan die deur der genade, Heer. Heb ik al zo lang u laten wachten. En dat is niet tot mijn eer. Dan zou het dan vanavond nog kunnen. En dat is taal waar de koning graag naar luistert, hoor. Dat is de taal die zijn hart raakt. En dan zegt die koning, de dingen die onmogelijk zijn bij de mens, die zijn mogelijk bij mij. Want bij mij zijn alle dingen mogelijk. Hebben jullie koningen zo alles ontmoet in uw leven? Waakzame. Paulus die spoort aan. En dan in de tweede plaats, Paulus heeft er ook een reden voor. En daar gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 108, het zevende vers. 108, vers 7. Aansporing tot waakzaamheid in de eerste plaats, dus de noodzaken in de tweede plaats, de reden. Want we lezen in vers 9, want
Ja, en want dat is een redengevend woordje. Waarom dringt Paulus daar nou zo aan bij die mensen om die dag van de Heer en om die eeuwigheid voortdurend te overwegen? Waarom? Nou, daar heeft hij een reden voor en dan zegt hij drie dingen in de reden. In de eerste plaats zegt u, God heeft ons niet gesteld tot toorn. In de tweede plaats, maar tot verkrijging der zaligheid. En in de derde plaats, door onze Heer Jezus Christus. Drie redenen, drie zaken dus. Ja, waarom spoort Paulus aan? En dan zegt hij in de eerste plaats, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Ja, dat is een hele ernstige gedachte. Want dan gaat het dus over de toorn Gods. En we hebben daar natuurlijk bij de zondagafdeling 4 en 5 al een poosje over nagedacht. En ik wil dat nou eigenlijk nog even doen. En dat zonde, dat is heel erg. En zonde, dat wordt door God bestraft. En dat noemen we Gods toorn, Gods straf over de zonde. En nu zijn er wel bijbelvertalingen en waarin wordt dat woord in het Grieks, dat wordt dan vertaald in woede. Maar dat vind ik toch eigenlijk niet zo'n goede vertaling, heb ik al gezegd. Want je hebt woedeuitbarstingen en zo van mensen en dan krijgt het iets grilligs, iets onbegrijpelijks en zo. Maar dat is bij toorn Gods helemaal niet aan de hand. Het is niet dat God nou grillig en onbegrijpelijk zo, daar is wat straf uitdeelt en daar is wat straf uitdeelt enzovoort. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe is dat dan? Die toorn Gods, is dat dan in de Bijbel om af en toe de mensen de stuipen op het lijf te jagen en af en toe eens even ja, flink wat zware dingen te preken en zo, zodat u denkt van jongen, we zitten hier weer in zo'n echte degelijke kerk, waarin weer van die hele zware dingen worden gepreekt en zo, en je bijna moedeloos de kerk uitgaat, dat het nou allemaal niks is en zo. Nee, dat is ook de bedoeling niet. Wat dan? Nou, kijk. Laat ik eerst maar even een voorbeeld geven om nou, hè, God heeft ons niet gesteld tot toorn, dat u dat misschien een beetje over nadenkt en dat u dat ook begrijpt. Je leest de laatste tijd in de krant nog alles wat over IS en zo en dat weet u, hè, dat is te vreselijk geweest in het Midden-Oosten, dus nog eigenlijk. En die organisatie heeft de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Wat moet je nou met zo'n club mensen? Moet je die maar door laten gaan of zo? En moet je zeggen, ja, het zijn toch ook zielige mensen. Ja, die willen ook wat doen en laat ze nou maar verder doorgaan met hun moorddadig werk. Nee, dat is natuurlijk geen mens die dat zegt. Nee, dat moet bestraft worden, dat moet beëindigd worden. Daar moet worden ingegrepen. Dat vinden we allemaal heel normaal. En in de tweede plaats, die mensen die zulke erge dingen hebben gedaan, die moeten worden bestraft. Dat snapt u. Dat snapt u, hè? En we vinden het heel oneerlijk als die mensen hun gerechte straf zouden ontlopen. Nou, dan zitten hier allemaal mensen in de kerk en die zijn veel vreselijker voor God dan IS'ers. U en ik dus, ik ook. Want die IS'ers die zijn vanuit hun ideologie en weet ik veel, zijn ze hele rare dingen gaan doen. Maar weet je, wij hebben gedaan. We hebben God dus liefde, maar met die liefde van God, daar hebben we niks meer mee te maken. We hebben liever de leugens van de Satan. Wij kiezen voor de haat van de Satan en we verachten de liefde van God. Dat is een mens. Dat is een mens van nature. En dat leeft hij dan ook uit en dat begint al in Genesis 4, want dan slaat Kaïn zijn broer Abel dood. En dat gaat zo verder in de Bijbel, hè. Je komt er de meest afgrijzelijke en de meest verschrikkelijke dingen tegen en dat is de mens van nature. Wat moet God nou met zulke mensen? Mensen van de eerste wereld, zoals Lamech. Dat was een opschepper en die zei, als iemand me een bult slaat, dan sla ik hem dood. En als iemand me een wond aandoet, dan sla ik hem ook dood. Dat vond hij prachtig, daar zong hij over. Dat was een man die hing het recht van de sterkste aan. En dan in de tijd van Sodom en Gomorra, nou daar werd iedereen zo'n beetje misbruikt. Op een verschrikkelijke en grijpende manier. Hoe moet je nou met zo'n stad aan? Wat zou u nou met die eerste wereld willen? Wat zou u nou met zo'n stad als Sodom en Gomorra? Wat zou u nou met zo'n man als Kaïn willen? Als we nou zo eerlijk zijn, dan zeggen we toch, ja maar dat kan toch zo niet doorgaan? Nee, precies. Weet u wat de toorn van God is? God zei, die mensen die, hè, u en ik, dus wij hebben het zo verschrikkelijk gezondigd. Dat God zei, ik wil die mensen in mijn langmoedigheid nog eens verdragen. Ik wil ze ook nog wel waarschuwen. Maar dit kan natuurlijk niet eindeloos duren. Let erop, gemeente, u kunt niet maar eindeloos doorzondigen. U kunt niet meer eindeloos tegen die liefde. God, nee, daar heb ik niks mee te maken. Ik ga mijn eigen gangen. Nee, dat kan niet. God is wel heel langmoedig. Maar hij
stelt het oordeel natuurlijk niet. Een toorn betekent dat God die verschrikkelijke zonde en die verschrikkelijke verwoesting die in elk mens woont, rechtvaardig bestraft. En dan kan God die straf wel eens wat uitstellen, noem eens langmoedig. Maar God bestraft het wel. En kijk straks op de oordeelsdag. Dan staan er niet miljoenen mensen die zeggen, wat is dat nou toch oneerlijk en wat is dat nou toch onrechtvaardig. En nee. Nee, dan zal alle knie gebogen worden. We zullen alle mensen moeten buigen. U ook hoor, ik ook. En als we dan onbekeerdheid moeten doen, dan zullen we het moeten en niet willen. Maar het moet wel. En we zullen ook erkennen dat we rechtvaardig straf hebben verdiend, want we hebben geleefd los van God. En dat is de toorn Gods. Die de Jezus zegt in Johannes 3 vers 36, die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods die blijft op hem. Blijft, het ligt er al op en ik blijf er ook op. En Paulus die zegt in de Romeinenbrief, u vergaat uzelf toorn, hè, dat is de straf van God op de zonde voor de dag van de wederkomst, de dag der slachting. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus dat wij nou onbekeerd leven, onbekeerd voortreizen, dan komen we dus terecht tenslotte in de handen van een vertorend God. En een van de grootste opwekkingspredikers van deze wereld, Jonathan Edwards, heeft er zelfs een preek over gehouden, zondaren in de handen van een vertoornd God. En weet je wat nou zo'n wonder is? Die hele indringende en erge preek heeft God willen gebruiken tot bekering van een heleboel mensen. Trouwens, dat gebeurde de Pinksterdag ook. Want dan zegt Petrus tegen al die mensen op dat tempelplein, jullie zijn een stelletje moordenaars. Nou, hoop Peter, het doet even kalm, man, niet te wild, want nee, jullie zijn die moordenaars. En wat gebeurt er dan? 3000 man vallen op de grond en komen tot de erkenning. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, zo gaat dat, hè. En dan zegt Paulus hier, God heeft ons, en dat wijst dus op het geheim, op het wonder van zijn genade. Dat wijst dus op het wonder dat God zo'n zondaar van die goddeloze weg heeft afgehaald, waar hij zichzelf alleen maar aan het vernielen en verwoesten is. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat is dat grote wonder, dat geheim. Dat God een straf verdient, hebben het mens. Weghaalt voor de rampzaligheid en terugbrengt naar God. Het staat dat er mooi in, niet gesteld. Het woord gesteld, daar zit Gods daad, daar zit Gods ingrijpen in. En dan komt de Heer er vanavond weer. En ziet hij al die mensen zitten. En ik weet niet wie u bent, ik hoef uw hart ook niet te kennen. Zoek het maar zelf na in uw leven. Welke kant gaat uw leven op? En dan komt God weer bij u en zegt, vriend, tot hiertoe en niet verder. Wil je nou buigen of niet? Neem dat nog maar eens mee. Denk er eens over na. Want als we de volgende week of die week erop zouden u moeten begraven, wat wilt u nou dat ik zeg bij uw graf? Ja, hier ligt nou een mens en die kwam keurig in de kerk. Ja, die was het er ook wel mee eens. En ondertussen, maar als je op huiszoek kwam, dit klopte niet en dat klopte niet. En daar had hij problemen mee en hier had hij problemen mee. Alleen met zichzelf had hij geen probleem. En dat je vroeg, hoe staat het er nou mee? Dan had hij een heel verhaal, maar er kwam niet uit wat die was. Namelijk, ik heb God op de hoofd misdaan. Ben u zelf al een probleem geworden? Ben ik al een probleem geworden? Want daar werkt de Heilige Geest naartoe, hè? Begrijp goed, gemeente, daar werkt de Heilige Geest naartoe. Dat de wereld uitlicht, dat leven de kinderen Gods in en ze komen als de grootste boef en de grootste smeerlap op de aarde te staan. Ik zeg het een beetje cru, zodat u het begrijpt. Zodat we het ook gaan verstaan wat de Heer doet. En dat we niet terechtkomen in terminologie, ontdekkend werk, ontblotend werk, ontgronden, ze zijn allemaal waar. Maar het wordt realiteit in het leven. En dan kom je naakt voor God te staan, dus alles uit. En dan bent er geen spat van u over. Daar werkt de Heer door. Dat zijn echt geen zware, diepe talen. Weet ik wat, dat is wat de Heer werkt. Als hij ontdekkend dat geesteslicht gaat blazen in ons leven. Dan is er geen mens zo'n grote boef als u die daar op twee benen in de kerkbank zit. Ja. Gesteld, niet gesteld tot toren. God die er afhaalt. Zou het nog kunnen? Zou het nog kunnen? Zo'n misdadiger. Ja, dat kan nog. Niet bij mij, niet bij u. Maar in hem. De koning der koningen, de heren der heren. En dan voegt Paulus er onmiddellijk aan vast en aan toe. Kijk maar in de tekst. Maar het tegenstel, God heeft ons niet geschapen, heeft ons niet bepaald. Doordat we maar doorhollen en verder sjouwen richting de rampzaligheid. Nee. Maar tot verkrijging van de zaligheid. Zaligheid is de redding. Eeuwige redding, de volkomen zaligheid. Als de Heer Jezus terugkomt, weet u wat er dan gebeurt? Komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En al Gods kinderen worden eeuwig gelukkig. En dan God ons gesteld tot verkrijging. En dan ga ik even de kanttekening bij het woord verkrijging voorlezen. Want dat is ook wel weer mooi om dat even te overdenken. Verkrijging, kanttekening 22. Het Griekse woord betekent eigenlijk veel doen omtrent een zaak om die te verkrijgen. Veel doen omtrent een zaak om die te verkrijgen. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Veel doen om een zaak om die te verkrijgen. Is dat nou niet fout van die kanttekening? En Paulus daar nou niet een fout Grieks woord gebruikt? Want er worden toch mensen alleen maar zalen door genade. En er komt er geen gram van de mens bij. Het is toch enkel genade. En dan staat hier plotseling veel doen. Paulus is misschien even in de war geweest. Nee, Paulus is niet in de war geweest. Is dat nooit wat fout is in de Bijbel? Wat bedoelt Paulus dan? Nou, als die geest gaat werken, hè? Dan gaat de zondaar ook aan het werk, hoor. Dan gaat hij niet lui op een stoel zitten en denkt hij van ik word wel zalig. Dat is het ongeloof, dat gaat zitten. Wat doet het geloof? Wat doet de Heilige Geest? Die maakt zo'n zondaar werkzaam. Die maakt hem werkzaam met zichzelf en die maakt hem werkzaam in de Bijbel en die maakt hem werkzaam met zijn eeuwige bestem en die maakt hem bovenal werkzaam met dat ene nodige. Lees de Christenreis van Bujan. Toen die christen erachter kwam dat hij in de stad van het verderf woonde, zei hij toen, tjonge, wat vind ik dat nou toch fijn dat ik weet. Dan kan ik daar eens een rekensom op loslaten wanneer het nou gebeurt. En dan kan ik hier ook nog eens buiten die stad aan gaan staan en dan hoop ik dat het wel goed met me komt. Nee, natuurlijk niet. Die man die begon te huilen en te wenen en begon in dat boek te lezen. En dan maar even lang, hoe kom ik hier weg? Die werd dus werkzaam. Als God nou in ons leven komt. En als eerder de mens stil zit, dan wordt hij werkzaam. Heilig werkzaam op de school der genade. Niet dat hij dat zelf wel goed kan begrijpen. Maar dan ligt hij soms nacht te bidden, wordt hij soms wakker, dan ligt hij te huilen. Pak hij nou soms een bijbeltje nog eens. Die laat zijn plek ook echt niet leeg staan in de kerk. Dan zit hij, door de week zoekt hij ook nog eens in Nijkerk of in Soest of ergens anders nog eens een kerkdienst op. En hier als de Bijbellezing is, dan zie je hem ook in de kerk. Die laten hun plek niet leegstaan. Dan wordt werkzaam gemaakt. Hij luistert en dan vind je nog een wonder dat er nog de Bijbel wordt voorgelezen. Dat er nog geloofsbelijdenis wordt voorgelezen. En soms maar een enkel woord, want dat wordt dan zo'n geheim, hè. Ja, de godsdienst denk ik, heb een hele preek nodig en er moet dit in zitten en dat. Wel nee, gemeente. Nee, natuurlijk niet. God heeft maar één woord nodig. Zonder maar één woord. En dan kan je een hele week mee verder. De Heilige Geest, een woord. Hè? De hoofdman over honden zegt, spreek slechts één woord. Leef, in uw bloed leef. En dan gaat die heilsboodschap, die gaat klinken. Dan krijgt die heilsboodschap in het licht van die waarschuwing, van die eeuwigheid die aanstaande is. Die krijgt handen en voet, die krijgt betekenis. En dan kijk je eens om je heen en dan zeg je op die plek, er staat een gelukkige dominee met een ongelukkig mens. En dan hoor je van een zaligmaker, dat wordt dan, zou dat nou echt waar, zou dat ook nog kunnen? Dan begint er wat te branden van binnen, snapt u? En dan gaan we de dingen zoeken en dan, ja, dan staat in de Bijbel, die duif die vond geen rust voor het hol van haar voet. En waar vindt een zondaar nou rust? Dat zondagmiddag ook gezegd, ik herhaal de tonen maar een keer. Kijk, er zijn natuurlijk als Gods geest gaat blazen, zijn er allerlei werkzaamheden. En dat is natuurlijk erg nuttig en erg belangrijk ook zo. Het zijn allemaal trouwens verschillende. Elk kind van God die krijgt weer verschillende werkzaamheden. Alleen die werkzaamheden maken ons niet zalig. Hè? Daar word je niet rustig van. Dat kan wel eens een beetje herkenning zijn. Dat kan ook wel eens even, ja, dat kan ook wel eens even dat dat wat bemoedigt of zo. Maar dat is geen grond. Daar kun je echt niet mee sterven. Dan kun je God ook niet mee ontmoeten. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om die grote verborgen. Dan gaat het om die Christus der Schriften. En het ware geloof in hem. En gemeente, dat zijn die grote dingen waar het dan om gaat en waar het op aankomt. Hè. En ik geloof eerlijk gezegd, ouder, ik word er nou levenslang voor nodig. Leven voor nodig om dat te beseffen. Hoe groot dat evangelie is. En dat de apostel Paulus op oudere leeftijd tenslotte schrijft in de Filippenzenbrief. Dit is een alle dingen schade en drek te achter om daar nemen naar de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat hij gaat schitteren in zijn gewilligheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid. Gena is in zijn lippen uitgestort. En soms dan hoor je er wat van en dan, oh Heer, dat nog in mijn huis. Mag je knieën nog eens weer opnieuw? Heer, ik kan dat ook voor mij nog. Zou het ook, ik heb het niet verdiend hoor. Zou het kunnen dan, lees je de Bijbel nog weer eens en dan herinner je in de tekst nog weer eens van een afgelopen preek of zo, of een stukje uit de Bijbel of een boekje en zo gaat de Heer laten zien waar het ligt tot verkrijging van de zaligheid. En dan komt de slot aan bij derde. En dat is in elke keer weer opnieuw bij Paulus trouwens in heel de Bijbel. Dan komt bij de grond terecht. Wat nou de enige grond is. En ik heb dat al eerder gezegd, ik ga het dan nog een keer herhalen. Hè. Waarop een zondaar voor God kan bestaan. En wat we allemaal nodig hebben. Met de jong en oud. Door onze. Dat onze, dat is dus persoonlijk. Hè? Dat is dat toe-eigenende geloof. Door onze Heere Jezus Christus. En dat is die grote grondslag die God in Sion heeft gelegd. In die persoon van de middelaar. Is de schuld volledig betaald? Is de wet volledig gehoorzaamd? En in die persoon van de middel is er volkomen zaligheid voor volkomen zondaar. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En gemeente, dat is een zaligmaker die volkomen gewillig is, ook vanavond. Die volkomen bekwaam is. Om de ergste zondaar en de zondaressen stil te zetten. Als al u nou vanavond hier in de kerk als de grootste boef zit. Hij hoeft maar één woord te spreken en u ligt echt op de grond hoor. Er zat in, je las het vanmiddag aan tafel. Er zat daar in Israël een man in zijn tolhuis en die was maar aan geld verdienen. Hè? Levi de tollenaar. Hij leefde voor zijn geld en voor zijn bezitting en voor zijn roem en voor zijn weet ik wat allemaal meer. En hij bestalde mensen. En de Heer Jezus komt langs. Hij zegt twee woorden. Volg mij. Het was gebeurd met die man. Hij kon. Volgeling van de zaligmaker. Hij werd een discipel bovendien. Matthäus, kijk, dat is nou Christus. Dat is nou dat werk van de Heer. Dan blijft er niks van de mens meer over. En dan schudt hij alles eraf. En dan blijft die zaligmaker alleen maar over. En dat zie je in de tijd zo. Dat is namelijk de beoefening van het geloof. Toevlucht nemen tot de zaligmaker. En dat is nou in de eeuwigheid ook zo. Want in die grote eeuwigheid gaat het tenslotte maar om één ding. En dat is, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof en vroeg en spa de Heer het horen en volg mijn zangen met amen, amen. En dan zou ik eigenlijk nog een hele lange toepassing willen houden, maar ik geloof dat dat helemaal niet meer nodig is. Zeg, ben u nou ook al waakzaam? Of ligt u nog gewoon op bed van zorgeloosheid en denkt u, ik zie het wel hoe het komt? Maar u zo de eeuwigheid binnen. Gewaarschuwd, geslagen, maar geen pijn gevoeld. Ontwaak toch, gij die slaapt. Zit u in de kerk te beven als een riet? Weet u geen kant meer op kunnen? Er is een zaligmaker, volkomen gewillig voor de ergste de zonde. Al ben u nou nog zo dom en nog zo dwaar. Hij is bekwaam en geschikt om zondaren zalig te maken. En heb u ooit zijn stem in uw leven gehoord? Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Laat ik dan één ding vragen, wanneer was het voor het laatst dat u die stem weer eens opnieuw hoorde? En dat u opnieuw kwam. En dan ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want denk erom, de laatste ontmoeting met de bruidegom, dat is de beste. Dat is de beste verzekering. Dat is ook de beste grondslag. Het is net als in een goed huwelijk, hè. Dan hou je van elkaar en je kunt elkaar eigenlijk niet missen. Je hart gaat daar elkaar uit. Het is echt niet zo een goed huwelijk dat je na 5 jaar zegt, nou moet maar eens een jaartje niet meer bij elkaar komen. Want dan heb je niet zo'n best huwelijk. In een goed huwelijk, daar heb je elkaar elke dag, elk uur van de dag uit nodig. En zo is het nu ook in de relatie tussen de Heer en zijn volk. Ach, dat volk, dat is vaak niet zo bij zijn plek. En toch als de Heer er weer eens komt en zijn stem laat horen, dan word je zo verootmoedigd. Heer, ben ik nog niet zat geworden. Wat zal dan de hemel zijn? Nooit geen zonde meer. Nooit geen verbreking meer. Met een eeuwen bij de Heer te zijn, samen met al de heiligen, om zijn naam eeuwen groot te maken. Amen. Laten we aansluitend zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers. 89 het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En wat er verder volgt. 89 het 19e vers.
Thank you.
verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.